Goedemorgen. Ik wil ook graag een andere psalm met u lezen. Maar daarin komt eigenlijk hetzelfde principe als in psalm 103 terug. En dat gaat over psalm 105. En daarna wil ik enkele versen lezen uit psalm 106. Het zijn twee hele lange psalmen. Ik zal ze niet helemaal voorlezen. Maar ik beperk me tot psalm 105, vers 1 tot en met 6... En dan psalm 106, vers 18 tot en met 22. En daar staat: Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam, wees blij van hart u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken, nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, door hem verkozen. Dit is een aanmoediging om God te prijzen en om zijn wonderen te gedenken. En in Psalm 106... staat er een waarschuwing van wat er kan gebeuren op het moment dat je Gods wonderen vergeet. En daar staat over het volk Israël in Psalm 106, vers 19. Zij maakten een stierkalf bij de Horeb en bogen zich voor een stuk metaal. God hun eer ruilde zij in voor een beeld van een dier dat gras eet. Vergeten waren zij God hun redder, die iets groots had verricht in Egypte. Wonderen in het land van Gam, geduchte daden bij de Rietzee. Ik zal me even voorstellen. Ik kom hier 1 à 2 keer per jaar, maar het is toch altijd goed om je opnieuw voor te stellen. Mijn naam is Timon Kits en ik kom uit Dordrecht. En ik ben getrouwd met Jessica en we hebben 3 kinderen. Maar ik heb ze in Dordt achtergelaten. Onze jongste dochter die is 1,5. En er zijn 2 grote thema's op dit moment in haar leven. Dat is aan de ene kant het kerstverhaal van baby Jezus. En aan de andere kant juf Roos. En nu zingt ze heel graag wat ze hoort en probeert ze terug te zingen. En deze week hoorden we haar verschillende keren zingen. Ere zij God in de molen. In de molen, ja, en dan zie je dus dat juf Roos en het kerstverhaal door elkaar gaan lopen. Ik ben de part-time voorganger van Jozua in Dordrecht en ik werk nog 2 dagen als godsdienstleraar op een school in Papendrecht. En ik had begrepen dat het een oudejaarsdienst is waarin ook wordt nagedacht over wat er allemaal dit jaar is gebeurd. En dat jullie jaarthema leven door de geest is. En toen dacht ik in de voorbereiding, hoe mooi zou het zijn om dan te spreken over misschien wel de belangrijkste functie van de Heilige Geest op aarde. En dat is ons helpen met ons geheugen. Dat de Heilige Geest eigenlijk onze van God gegeven geheugensteun is. Want wij mensen zijn verschrikkelijk vergeetachtig. Dat geldt voor ons allemaal, de een iets meer dan de ander. Afgelopen kerst heb ik dat ook weer aan den lijve ondervonden. We hebben heerlijk gegeten bij mijn zwager op 2e kerstdag. Het was fantastisch en om 8 uur zouden we weggaan. De kinderen waren al back off. En ik was mijn sleutels kwijt. Nou, ik was ze niet helemaal kwijt, ik was ze vergeten. Ze zaten namelijk nog in het contact van de auto. En die auto kwam niet meer in beweging. Dus we hebben een heerlijke ANWB-ervaring gehad met de kerst. Want ik was maar een klein dingetje vergeten. Wij mensen vergeten heel vaak iets. We vergeten onze spullen. We vergeten belangrijke dagen in de agenda te zetten. We vergeten regelmatig onze sleutels. Zijn er trouwens mensen die dit ook wel eens meegemaakt hebben? Dat je het sleutel in het contact laat zitten? Ja, hè? Precies. Gelukkig, ik ben niet de enige. Er zijn bepaalde dingen, daar mogen we best wel genadig voor zijn voor onszelf, dat we dat vergeten. Want we zijn tenslotte van rekening mensen en we moeten aan zoveel dingen tegelijkertijd denken. We vergeten wel eens wat. Maar er zijn dingen die je echt niet moet vergeten. Want op het moment dat je dat doet, treedt er relatieverlies op. En ik zal gelijk maar de allergevaarlijkste noemen, je trouwdag. Als je die vergeet, dan loop je het risico dat er relatieverlies optreedt, omdat dat eigenlijk daarmee laat zien dat wat voor die ander en voor jou heel belangrijk had moeten zijn, niet op waarde wordt geschat. En daar heeft gedenken mee te maken. We gedenken omdat we iets op waarde willen schatten, omdat we iets waarde willen toekennen. En het gevaarlijke van vergeten is dat wat belangrijk is, niet op waarde weten te schatten. Nu is dat niet alleen het probleem als het gaat om trouwdag of om het op de juiste plek neerleggen van je sleutels. Maar dit is een fundamenteel menselijk probleem dat helemaal teruggaat tot aan het paradijs. Want elke zonde heeft te maken met vergeetachtigheid. Met vergeten hoe goed God is, hoe genadig Hij voor ons is, wat voor geweldige toekomst Hij voor ons heeft weggelegd. En vatbaar worden voor de leugens van de boze. Dat gebeurde met Adam en Eva. God had gesproken over de boom. En Eva wist ongeveer waar het over ging. Maar ze was vergeten met wie ze in de relatie stond. Ze was haar relatie met God de Vader vergeten. En daarom handelde ze niet vanuit de kennis van die ze had als kind van God, maar vanuit de leugens die haar door de slang waren wijsgemaakt. En wat met Adam en Eva gebeurde, staat model voor wat er daarna telkens opnieuw gebeurde met het volk Israël. En daarom zie je in Psalm 105 de aanmoediging om te gedenken wat God gedaan heeft voor dat volk, dat hij ze met machtige hand bevrijd heeft uit Egypte, dat ze slaaf waren, maar dat er een geweldige God is in de hemel die het voor ze opnam en die met machtige hand ze verlost heeft uit Egypte. En dat ze die God moeten gedenken en tegelijkertijd ook de waarschuwing dat wat hij daar gedaan heeft, dat ze dat niet moeten vergeten. Nou, waarom moet Israël gedenken? Waarom staat er zo vaak in de psalm een oproep? En David, die moet zelfs zijn eigen ziel ertoe aanzetten. Loof de Heere mijn ziel. Ziel, je hebt huiswerk. Vergeet niet één van zijn weldaden. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we door te gedenken onze relatie met God telkens opnieuw bevestigen. We kijken niet naar het verleden om nostalgisch te kijken naar die goede oude tijd en te klagen over het heden. Van toen deed God geweldige dingen, maar waar is die God nu dan? Dat is niet de bedoeling van het gedenken in de Bijbel. Het gedenken van de wonderen van God in het verleden moest Israël doen, omdat het ze vertrouwen gaf in de God van het heden. Want God is gisteren, vandaag en in de toekomst dezelfde. En de God die met krachtige hand Israël door de Rietzee leidde, is dezelfde God die ook in de omstandigheden van het hier en nu Israël nabij kan zijn. En die God die in de geschiedenis bewezen heeft van het volk te houden, door grote wonderen voor ze te doen, door ze uit genade uit de slavernij te trekken, die God is nog steeds dezelfde en houdt nog steeds van het volk. Dus gedenken doe je om de relatie vers te houden. Om de relatie met God te versterken en het vertrouwen in wat hij in het hier en nu en in de toekomst kan doen te vergroten. Daarom moest Israël telkens gedenken. Daarom pepte David telkens weer zijn ziel op en zei hij tegen zichzelf, loof de Heere mijn ziel. Maar het punt is, wij mensen zijn zo vaak vergeetachtig. We vergeten die weldaden die God in ons leven heeft gedaan. En dit is het trieste verhaal van het volk Israël dat door het hele Oude Testament heen loopt. God had geweldige wonderen gedaan. En het is alsof het volk ernaar kijkt en juicht en zegt, goed gedaan God. En ze gaan weer over tot de orde van de dag. En ze vergeten helemaal wie hij is, wat hij heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. En dat gebeurde in de woestijn al. In de woestijn klaagden ze al over God. U heeft ons zeker naar de woestijn gebracht om ons hier om te brengen. Ze waren volledig vergeten wat God voor ze had gedaan. En daardoor hadden ze geen enkel vertrouwen dat God ook in de omstandigheden in de woestijn zou kunnen voorzien. En als je verder gaat naar het boek Richteren, dan zie je telkens dat patroon terugkomen. Dat ze in de ellende komen omdat ze God zijn vergeten. En dan opeens weer gedenken, hé, maar er is een God in de hemel die ons zou kunnen verlossen. En dat ze hem aanroepen en zeggen, ja, maar u hebt toch ook in Egypte grote wonderen gedaan? En vervolgens zie je dat God een richter stuurt en dat hij opnieuw die wonderen doet, dat ze bevrijd worden, dat ze verlost worden, dat het één groot feest is en dan gaat de richter dood en ze zijn het weer helemaal vergeten. En zo ging het niet alleen met de richteren. Zo ging het ook met de koningen van Israël. Zo ging het ook in het leven van David. Zo ging het ook met Salomo. Op de belangrijkste momenten vergeten ze wie God is. Wat God heeft gedaan. Hoe goed hij voor ze is geweest. Hoe genadig hij is. En dan word je vatbaar. Net zoals Adam en Eva vatbaar werden voor de leugens van de slang. Zie je ook dat Israël vatbaar werd voor andere goden. Want als je vergeten bent dat God je verlosser is, als je vergeten bent dat de Heer je met machtige hand heeft bevrijd, dan ga je op zoek naar andere verlossers. Naar de Baal, naar Astarte, naar al die andere goden van Kanaan. Dat was het risico waar Israël telkens voor gewaarschuwd werd. En de Bijbel laat zien dat heel vaak die waarschuwing te vergeefs was. Dus het is een aanmoediging dat we mogen gedenken. En tegelijkertijd zit er in de Bijbel ook een waarschuwing. Nou, ik heb het gehad over Adam en Eva. Ik heb het gehad over Israël. Maar hoe zit het dan met ons christenen? In 1 Korinthe 10 schrijft Paulus over het volk Israël. Dat zij door God gered waren, dat ze in de wolk gedoopt waren, dat ze door de zee getrokken waren en dat toch velen van hen opstandig waren geworden. En hij schrijft dat met het oog op ons. En hij zegt dat wat er met Israël gebeurde ons tot voorbeeld strekt. Nou, dat klopt ook, want ook wij zijn nageslacht van Abraham. In Psalm 106... Psalm 105 wordt het nageslacht van Abraham opgeroepen om de grote daden van de Heer te gedenken. Nou, Paulus maakt ons duidelijk in Galaten 3 dat gelovigen in Jezus Christus ook nageslacht van Abraham zijn. En dat betekent dat wat er met Israël gebeurde ons tot voorbeeld strekt. En tegelijkertijd dat wij dus ook die aanmoediging hebben om Gods grote weldaden te gedenken. Want waar waarschuwt Paulus dan voor in 1 Korinthe 10? Hij wijst op Israël en op de afgoderij in de woestijn. En vervolgens gaat hij de gemeente in Korinthe waarschuwen voor afgodenvlees. Waarschuwen voor onreinheid, voor hoererij. En dan vervolgens, je ziet het hele patroon van Psalm 105, 106 terugkomen. Komt hij met de oplossing. De oplossing, ook als we vechten tegen zonde, is niet dat we harder ons best doen, maar dat we onze gedachten gaan richten op de goedheid van God, op de genade van God, op wat Hij voor ons heeft gedaan. En dat maakt dat we van binnen zacht worden en dat we een ander mens worden. Want na 1 Korinthe 10 schrijft Paulus vervolgens over 1 Korinthe 11 en heeft hij het over het avondmaal. Waarin we eigenlijk proeven wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Nou, ik heb het aan het begin gehad over misschien wel de belangrijkste functie van de Heilige Geest op aarde. En jullie jaarthema is leven door de Geest. En we kunnen zo enthousiast raken over het werk van de Geest. over de levensheiliging en de vrucht van de geest in ons leven, over de kracht van de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest die beschikbaar zijn gegeven aan de gemeente, dat we het allerbelangrijkste waarom de Heilige Geest op aarde gekomen is, uit het oog verliezen. En dat is dat de Heilige Geest naar de aarde gekomen is om te getuigen van Jezus, die voor ons aan het kruis gegaan is op Golgotha en die ons met zijn kostbaar bloed gered heeft. Het allerbelangrijkste moment in jouw leven, in mijn leven, is het moment dat we als zondaren die hopeloos en verlost waren, die ronddolden in de duisternis, dat is zoals Paulus het beschrijft, opeens die grote Heer, die grote Verlosser tegenkwamen. Die zei, ik ben voor jouw zonde aan het kruis gegaan. Ik heb alles voor jou volbracht. En jij kunt mijn geliefde kind worden, als je in mij gelooft. Dat moment dat wij uitspraken, Jezus Christus, wilt u in mijn leven komen? Wilt u de Heer worden van mijn leven? Dat is het allerbelangrijkste moment in ons leven. Het moment dat we door Jezus Christus zijn gered. En bij velen van ons is dat al heel veel jaren geleden. Misschien 20 jaar. Misschien 30 jaar. Misschien 40 jaar. En als je teruggaat naar die dag, dan weet je misschien nog hoe enthousiast je werd toen je Jezus voor het eerst ontdekte. Hoe vurig je de Bijbel las. Hoe je elke dag verwonderd stond over de genade die hij had. Hoe sterk je bewust was van je eigen tekortkomingen. En hoe dankbaar je was dat hij je juist van die tekortkomingen door zijn genade gered had. En weet je welk risico we lopen? We hebben allemaal tekortkomingen waar we van gered zijn. Tenminste, als je een keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus. We hebben allemaal, als het goed is, ook die vreugde gekend. Van het kennen van God en het hebben van een relatie met hem. Maar we zijn net zoals Israël. We kijken naar het kruis en we zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Fantastisch wat u in mijn leven hebt gedaan. En de dagen gaan voorbij, de jaren gaan voorbij. En we gaan over tot de orde van de dag. En we vergeten vervolgens waar we vandaan kwamen. Waar we van gered moesten worden. Waar we nog steeds van gered moeten worden. En dat er een God is die elke dag opnieuw genadig voor ons is. Is dit herkenbaar? Of sta ik alleen tegen mezelf te preken? En daarom is de Heilige Geest naar deze wereld gekomen als ons geheugensteuntje. Omdat elke kracht die de Heilige Geest op ons leven wil leggen, in ons hart wil uitwerken, teruggaat op wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Even een voorbeeld. Waarom het zo belangrijk is om telkens weer opnieuw te gedenken dat we door Jezus Christus gered zijn. We hebben het al gehad over de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. Nou komt de moeilijkste voor mij. Geduld. Vriendelijkheid. Maar wanneer gaat deze vrucht in ons leven groeien? Op het moment dat wij nadenken over de vriendelijkheid die God heeft naar ons toe. Het geduld dat hij elke dag weer opnieuw heeft met mij. De liefde die hij voor mij bewezen heeft aan het kruis. Als hij mij zoveel heeft lief gehad. Als hij zo goed is geweest voor mij. Als hij elke dag zo geduldig is. En ik bedenk me dat elke dag opnieuw. Dan helpt me dat om een geduldigere vader te worden. Om een liefdevollere echtgenoot te worden. Om een vriendelijker gemeentelid te worden. Zo werkt de Heilige Geest zijn vrucht uit in ons leven. Hij brengt ons telkens terug naar het kruis. En zegt, kijk eens wat mijn zoon voor jou heeft gedaan. Kijk eens er eens naar. Want als je ernaar kijkt en als je ervoor dankt, dan gaat dat je leven veranderen. Ander voorbeeld. Als het gaat over de gaven van de geest. We denken vaak van, oh, we moeten ontzettend ons best doen en alleen maar de speciale mensen die krijgen dat. En kijk nou wat hij heeft en ik heb dat niet. Maar de gaven van de geest, die komen in een compleet ander perspectief te staan. Als we ons gaan bedenken dat het allerbelangrijkste wat de Heilige Geest ons kan geven. En het allergrootste geschenk wat God ons ooit heeft gegeven, al lang gegeven is, want dat is Jezus Christus zijn Zoon. En als hij zijn Zoon gegeven heeft, zal hij dan ook niet met alles wat hij al gegeven heeft, ook wat wij hem vragen, ons vrijmoedig schenken, zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. Als ons perspectief is, er is ons al zoveel gegeven, hij is zo geweldig goed voor ons, dan geeft dat ons vrijmoedigheid om des te meer aan hem te durven vragen als zijn kinderen. Dus gedenken voor wat Jezus voor ons heeft gedaan, is de brandstof van de Heilige Geest in ons leven. Als laatste voorbeeld, wil ik het hebben over vergeven. In Matteüs 18 stelt Petrus Jezus de vraag over vergeven. En we kennen het verhaal, als het goed is. Petrus die vindt het al heel wat als hij tegen Jezus zegt, moeten we 7 keer vergeven, zoals sommige rabbijnen leerden. En dan zegt Jezus, nou wat dacht je van 7 × 70? En dan vertelt Jezus een gelijkenis. En dat gaat eigenlijk over een man die vergeten was wat God voor hem had gedaan. Een man die zijn eigen redding was vergeten. Het gaat over een dienaar van een koning die een schuld had uitstaan die je in 100.000 jaar nog niet afgelost zou hebben. En die dienaar die smeekt de koning om genade. En de koning besluit om die schuld volledig vrij te schelden. En die koning, dat is God. Dat is wat God door zijn Zoon Jezus voor ons heeft gedaan. We zijn volledig vergeven voor elke schuld die wij naar God toe uit hebben staan. Maar wat is het tragische van dit verhaal? Wat er met Israël gebeurde, gebeurt ook met deze dienstknecht. En ik geloof dat het ook als waarschuwing is opgetekend voor ons. Deze dienstknecht die ontvangt vergeving, ontvangt genade, is door God als het ware gered, stapt naar buiten en komt een mededienstknecht tegen. Een gemeentelid. En die heeft nog een schuld bij hem uitstaan van een paar denarii. Van, nou ja, een fractie van de schuld die hij bij God had uitstaan. En in plaats van dat hij zich bedenkt, hé, maar mijn God is zo genadig geweest voor mij. Hij heeft me zoveel vergeven. Vergeet hij wat hem vergeven is en houdt hij zijn broer uit de gemeente. Want Matteüs 18 gaat over de gemeentesetting. Aan een schuld die nog bij hem openstaat. En deze dienstknecht, die wordt uiteindelijk uitgeleverd aan de gerechtsbeulen door de koning die dit te horen krijgt. We lopen op glad ijs op het moment dat we vergeten wie we zijn. Dat is de waarschuwing die in het evangelie klinkt. Dat is de waarschuwing die in de psalmen klinkt. En tegelijkertijd is het ook de aanmoediging. Ook vanmorgen. Als wij telkens weer gedenken waar we vandaan komen, wie we mogen zijn in Jezus Christus, die geweldige genade die hij ons gegeven heeft aan het kruis, dan is dat de brandstof voor het volgende jaar om met elkaar verder te gaan. Om te veranderen naar het beeld van Gods Zoon. Om bepaalde zondes in ons leven in 2020 te overwinnen. Om in 2020 te gaan voor die doorbraak in onze relatie. Waarom? Omdat we mogen geloven dat God ons alles al gegeven heeft. Ik wil een laatste bemoediging geven voor degene die lijden. Het staat niet op mijn papier, maar ik moest eraan denken omdat Marcel en Voskamp aanhaalden. Er kan in een jaar verschrikkelijk veel gebeuren. En er kunnen in een jaar ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Ook in onze gemeente, in Dordrecht, zijn we enorm getroffen door lijden. We hebben 2 gemeenteleden gehad die een eind aan hun leven hebben gemaakt. Het heeft een enorme impact gehad afgelopen zomer en in september. En we hebben een jong gemeentelid van 27 gehad die is verongelukt. We hebben vandaag ook een herdenkingsdienst. En er zijn 7 mensen die herdacht worden bij ons in de gemeente. Er zijn een aantal families compleet op de kop gezet. En die nu in diepe rouw zitten. En ik heb die begrafenissen geleid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel een beetje met een bezwaard gevoel ook hier naartoe ging. Omdat ik zo graag ook thuis had willen zijn. Maar goed, het is ook goed om hier te dienen. Maar In een van die voorbereidingen van een van die begrafenissen trof me een tekst van Anne Voskamp. Want Anne Voskamp is namelijk een vrouw, Marcel zei het, met een bezwaard gemoed. Maar het is een vrouw die door een verschrikkelijk lijden heen is gegaan in haar leven. Want als kind maakte zij mee dat haar zusje van, ik geloof een jaar of drie, onder een vrachtwagen kwam. Zij is vanaf haar jeugd ernstig getraumatiseerd geraakt. En zij schrijft in haar boek, volgens mij is dat het boek 10.000 maal dank, over hoe God haar eigenlijk daardoorheen geholpen heeft. En zij zegt hetzelfde. Ik zou het zelf niet kunnen zeggen, maar Anne Voskamp zegt het wel. He, want ik heb dat soort dingen niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat het dezelfde kracht is van het evangelie. Zij heeft op een gegeven moment leren inzien dat wat God voor haar gedaan heeft aan het kruis zo groot is, zo allesomvattend is, dat ze niet alles van God begrijpt, dat het lijden nog steeds in haar leven staat, maar dat ze van één ding overtuigd is, dat God aan haar kant staat, dat God goed is voor haar, en dat heeft hij niet bewezen in haar omstandigheden, want die omstandigheden zijn soms waardeloos, maar dat heeft hij 2000 jaar geleden bewezen op Golgotha. En daarom geeft Golgotha, dat zegt Anne Voskamp, ons elke dag een reden om dankbaar te zijn. En in wat voor omstandigheden we ook zitten, en met wat voor gemoed we het komende jaar ook ingaan, we mogen altijd terugkijken op Gods grootste wonderdaad die hij in jou en mijn leven heeft gedaan. En dat is dat hij zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. En daarmee wil ik je bemoedigen voor het komende jaar. En ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan, en dan brengen we ook het einde van deze preek eigenlijk weer terug in de handen van onze God die door zijn woord gesproken heeft. En dan mag de band vast op het podium komen. Vader, als we terugkijken op 2019, dan zijn er heel veel redenen om dankbaar te zijn. En we kunnen ze allemaal wel bedenken. Het feit dat we werk hebben, dak boven ons hoofd, gezondheid, kinderen. Dat zijn allemaal redenen om dankbaar te zijn. Maar tegelijkertijd beseffen we ook dat we dat niet allemaal na kunnen zeggen. Niet iedereen heeft kinderen, maar misschien wel een kinderwens. Niet iedereen heeft een baan, maar wel een verlangen naar een baan. Niet iedereen is gezond. En Vader, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om onze dankbaarheid niet alleen te richten op wat u in ons leven doet, maar wilt u ons helpen om onze dankbaarheid te richten op wat uw Zoon, de Heer Jezus, voor ons gedaan heeft aan het kruis. Dat hij zijn leven voor ons gaf. Dat hij bloedde voor ons. Dat hij geslagen werd voor ons. Zo groot was zijn liefde voor ons. En help ons, Heer, om vanuit dat perspectief naar vandaag te kijken, naar gisteren te kijken en naar morgen te kijken. En als we misschien uitzien naar 2020, of misschien er wel ontzettend tegenop zien. Vader, dan wil ik u dit vragen. Geef ons uw Heilige Geest als geheugensteun om telkens opnieuw in onze gedachten, in ons hart, in te fluisteren wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Laat het niet gewoon worden. Laat ons telkens weer verwonderd staan. En geef ons de vreugde van onze redding terug. In Jezus naam. Amen. We gaan zo zingen. Ik heb nog één tip voor de kringen. Dat is ontzettend leuk. U mag wel gaan staan, dat zingt beter, hè? Dat hebben wij een keertje gedaan. Dan krijg je toch ook nog eens een praktische tip mee. Als je een keertje geen programma hebt, is het fantastisch om eens een rondje te gaan doen en elkaar te gaan vragen, hoe ben je eigenlijk tot geloof gekomen? Hoe ben je gered? Vertel eens iets over je verhaal. Hoe heb je Jezus leren kennen? We hebben dat met ons oudste team een keer gedaan. En wat je merkte, was dat naarmate het rondje vorderde, er steeds meer herkenning kwam, steeds meer vreugde kwam. En we merkten, we werden opeens heel erg ontvankelijk. We zeiden, wauw, de Heilige Geest is hier in ons midden. Weet je waarom? Omdat we aan het getuigen waren van wat Jezus in ons leven had gedaan. En dat gaf ons weer een stukje vreugde terug. En ook vertrouwen op de toekomst. Nou, dus nog even een gratis tip. Dat is een bonus. We gaan zingen.